De eerste schriftlezing is dus Openbaring 12. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw, bekleed met een zon, met een maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon, die alle volken met een ijzeren herderstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. En toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias, want de aanklager van onze broeders en zusters, die een dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Ze waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom, juich, hemel en allen die daar wonen. Maar wee de aarde en de zee, de duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. Maar de vrouw kreeg de 2 vleugels van de grote adelaar om haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en 2 tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan, om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot haar te hulp. De aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Hij ging op het strand bij de zee staan. De tweede lezing is dus uit Lucas 10. Versen 17 tot 20. De 72 keerden vol vreugde terug en zeiden: Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Hij zei tegen hen: ik heb Satan als een lichtblits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Tot zover.
Ik mag jullie meenemen naar Openbaring 12 en een woord van Jezus uit Lucas. In aansluiting staat er meditatieve muziek. Kijk, ja, dat is er. Mooi. Dus dan kunnen we nog wat naluisteren en denken over de woorden van de preek. En genieten van de muziek. En daarna zingen we uit liedboek 2013, lied 835. Dus lied 835 na het meditatief moment. Er zijn eigenlijk twee beginnen van de preek. Het eerste is, als je naar de preek gaat luisteren, jouw plek is of de vrouw of het nageslacht. Je bent dus niet de draak, je bent niet God, je bent niet de Messias, dat ben je allemaal niet. Ik kom er zo meteen op terug hoor. Maar dat je even weet van, oh wacht even, dus Peter vindt, ja, vanmiddag kun je er niet over nadenken, ik wilde te hard. Ja, maar ik vind dus dat jouw plek, mijn plek, is of de vrouw of het nageslacht. Nou, dat is één. Tweede is, dat woordje plek, dus dat is een hele korte inleiding dit, maar tweede is de plek. En de plek, daarmee bedoel ik jouw plek in deze wereld. Het is een soort algemene vraag. Hè, van ik drukte het net, zoals jullie dat van mij gewend zijn, uit met de vraag, wat doe ik hier in Gods naam? Hoe kom ik hier terecht? Hoe ben ik hier geboren? Hoe ben ik... Mama, waarom heb je mij gebaard? Dan zie je meteen of je bent moeder of je bent nageslacht. Papa, waarom heb je mij verwekt? En voor de vijftigers, zestigers en hoger onder ons, wij kunnen misschien die vragen niet meer stellen omdat onze ouders ons inmiddels zijn voorgegaan naar de eeuwigheid. Niettemin leeft die vraag wel. Dan ben je 60, je bent 65 geworden. Je ziet dat alles waar je voor gewerkt hebt al veranderd is, dat het je ontglipt, dat je het niet meer kunt bijhouden, dat je je eigen tv niet meer kunt instellen. En wat doe je hier dan? Wat ben ik hier eigenlijk komen doen? Je kunt het niet aan je ouders vragen, die zijn er misschien niet meer, maar de vraag is hetzelfde. Sommigen van ons die worden gigantisch depressief van die vraag. Die komen er niet uit. De dagen rijgen zich aan één. Ik ken mensen die dan ook maar niet meer verder kijken dan die ene dag. Dat ze dus niet verder willen kijken van, oké, het is nu ochtend, maar stel mij vandaag niet de vraag wat de zin is van wat ik hier en nu doe. Niet doen. Stel mij niet de vraag waar ik naartoe moet, stel mij niet de vraag. En die zakken weg in, nou ja, laten we vandaag maar leven. Anderen die geven heel andere antwoorden. Die zijn druk bezig, maar ja, nee, we moeten wel dat diploma halen. En we moeten daarna naar de universiteit en zo hoog mogelijk, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen, zo theoretisch mogelijk. Ja, het verdient wel veel meer als theoretisch, dus of dat nog hoger is, weet ik niet. Maar goed, hè, zo theoretisch mogelijk. En dan gaan we carrière bouwen en dan gaan we dit en dan gaan we dat en dan gaan we zus en dan gaan we zo. En tegen de tijd dat ze uitgejaagd zijn, zo tegen de 40ste, dan raken ze in een burn-out en dan vragen ze zich af, waar heb ik het eigenlijk in godsnaam voor gedaan? Anderen doen het heel anders, die zeggen, wat kunnen mij die diploma's schelen? Die pakken hun rugzak en die verdwijnen over de wereld. En die denken bij zichzelf, morgen schijnt daar ook de zon, ik ga daar kijken. Maar die krijgen op een dag ook de vraag, wat doe ik hier in godsnaam? Zit ik alleen maar mijn dagen op te souperen? Zit ik alleen maar... Nou, dat is de vraag. Heel veel verschillende antwoorden. Wat doen we hier? Wat doe ik hier? Wat moet ik ermee? Wat is deze dag? Aan het eind zullen we het antwoord horen wat Jezus en Johannes geven. Of je het daarmee eens bent, dat moet je zelf maar weten. Daar kan ik niks aan doen. Ik kan je wel de werkelijkheid laten zien die Johannes, hè, de schrijver van Openbaringen, ziet. En die Jezus verwoordt in dat ene zinnetje als zijn 72 discipelen terugkomen van hun evangelisatietocht door de tijd. Johannes begint met te zeggen, ik zag. En dat moet ik even voor je oproepen. Ik ga heel veel niet zeggen over Openbaring 12, want dat is veel te ingewikkeld. Maar hij zegt, ik zag in de hemel het beeld van een vrouw. Nou, hebben mensen dat voor mij uitgerekend. Als ik naar de sterren kijk, dan zou ik het hele sterrenbeeld maagd niet kunnen vinden. Ik zou niet weten waar het is. Maar goed, de mensen hebben dat uitgerekend. Daar kun je tekeningetjes van vinden op internet. En dat beeld is inderdaad het beeld van een vrouw. Als je die sterren, misschien met onze lichtvervuiling, kun je het niet eens meer zien. Dan moet je hoog de Alpen in en dan moet je nog maar weten waar je kijken moet. Maar goed, er verscheen aan de hemel het beeld van een vrouw. Het sterrenbeeld van de maagd. En de maan was aan haar voeten en de zon was in haar hand, geloof ik, of op haar hoofd. En om haar heen een kroon van 12 sterren. Dat heeft te maken met een zekere constellatie van sterren en dergelijke. Maar dat zag hij. Die vrouw, die hij ziet, die maagd, die baart een kind. En die wordt dus op de aarde gezet, die vrouw, hè, die wordt op de aarde gezet en daar baart ze een kind. Wie is die vrouw? Dat zeg ik al meteen, van, we hebben heel veel mogelijkheden. Ik kies ervoor om te zeggen, die vrouw is de ware mens. Die vrouw is Eva, die vrouw is Sarah, die vrouw is Israël, die vrouw is de kerk, die vrouw is iedereen die in de liefde van God verder gaat. Die vrouw is, nou, de ware mens. Dus niet de vernietigende mens, maar de barende mens, de levenbrengende mens, de door God bedoelde mens, de in vrede levende mens. Die mens, dat is de vrouw. En dat was een beeld in de hemel, een idee van God, zeg ik er maar bij, en die wordt op de aarde neergezet. Nou, meer zeg ik er niet over, de rest kun je allemaal thuis wel uitzoeken. Die vrouw baart een kind, althans ze staat op het punt om te baren. Ziet hij een ander teken in de hemel? De draak. En de draak is een lomp, vernietigend beest. Hij wordt ook neergezet als iemand, hè, als een beest dat een beetje voortwaggelt en met zijn staart zo de helft van de sterren naar beneden dondert. Ik zie zo'n kwijlende draak, zo'n vuurspuur, die gaat voor die vrouw zitten. Waarom gaat hij voor die vrouw zitten? Hij gaat voor die vrouw zitten om ervoor te zorgen dat zelfs al zou ze leven baren, dat het ter plekke wordt opgevreten. Dus het is echt het prestige tegenovergestelde van de vrouw. En die draak, die wordt op de aarde geworpen, staat er. Met andere woorden, er is een gevecht in de hemel tussen degene die de vrouw maakte en een macht in de hemel. En die draak, die wordt met al zijn trawanten op de aarde. Ik zal geen vuile woorden gebruiken, maar hij landt bof op de aarde. Daar moet ik even stoppen. Want, nou, zijn er rekenaars die precies met openbaringen aan de haal gaan en gaan uitrekenen wanneer het dan is? Lieve mensen, dat geloof ik niet. Laat het even duidelijk zijn. Want het is al vanaf het allereerste moment dat de Bijbel begint te schrijven over deze wereld, is dit het gevecht van de wereld. En de Bijbel zegt dat ook. Het is die oude slang, het is de Satan, het is de duivel, het is de draak, het is enzovoort. Dat is niet om te zeggen van, luister, die draak is die slang daar in die boom bij Eva. Nee, maar toen zag je het al, hetzelfde principe. Ja, de ware mens op aarde gezet en een slang die daar tegenover staat en bezig is om die ware mens zo in de hielen te bijten dat die ware mens geen leven kan voortbrengen. Die strijd, die is er al sinds mensenheugenis. Jezus die zegt er iets heel typisch over. Want die strijd, als je de Bijbel gaat lezen, dan zie je dat die strijd een tijd lang in de hemel is geweest. Lees maar, nou, mijn jongeren die bij mij leergroep volgen, die weten dat inmiddels al. Kijk maar in Job. Kijk maar in de profeten. Daar is diezelfde draak, slang, duivel, Satan, die staat bij God in zijn troonzaal. Daar staat hij mensen aan te klagen. Hij klaagt Job aan. Hij klaagt Jozua de hoge priester aan. Hij klaagt de mensen op aarde aan. Hij zit dus in de hemel, die draak. Er staat er ook geen woorden aan, maar dit is dus een gevecht in de hemel tussen God en de draak. Aartsengelen, hoe je het ook verder noemen wil. Op een gegeven ogenblik stuurt Jezus mensen de wereld over. En die zegt, ga alle mensen leren wat ik je heb gezegd. En wat is dat leren? Leer ze liefhebben. Leer aan alle mensen, tieners, twintigers, veertigers, tachtigers, waar je ook zit. Leer aan de mensen dat als je je leven geeft uit liefde voor je vrienden, je buren, je gezin, dat je dan het leven zult vinden. Wil je weten wat leven is? Geef je leven aan de ander. Je tijd, je geld, alles wat je mee hebt gekregen van God. Geef het aan de ander, aan wie het nodig heeft en je zult het leven vinden, ontdekken. Die 72, die zijn op pad gegaan. Die hebben dat verteld aan de mensen. En die zeggen, tot mijn stomme verbazing, Jezus. Duivelen werden uitgedreven. Mensen gingen niet meer voor hun eigen gelijk knokken. Ze lieten de wapens opeens liggen en ze omhelsden elkaar. Mensen werden genezen, Heer. Zomaar de mensen die in zware depressies of waar ze dan ook maar zaten, zomaar opeens werden ze wakker. Alsof er een golf van liefde over de wereld ging. En dan zegt Jezus de onsterfelijke woorden. Ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen. Wat zegt hij? God heeft de duivel, de draak, de Satan uit de hemel gezet. Alsof God op dat moment zei, toen jullie begonnen met de liefde van God te verbreiden over deze wereld, met de liefde, naaste liefde te laten zien aan mensen, alsof God op dat moment zei, en nu, excuus dat ik het zo zeg, duvel je op. Een grote rotschop onder zijn kont en hij donderde op de aarde. Zo staat het er. Ik wil jou in mijn hemel niet meer horen. Ik wil jou in mijn hemel niet meer zien. Als de mensen op aarde liefde kunnen vertellen aan de ander, liefde kunnen doen aan de ander, dan wil ik geen aanklacht tegen die mensen in de hemel meer horen. Hoepel op. Dat is wat Jezus zegt. Ik zag de duivel, Satan, de beest, de draak, de slang, als een bliksem op aarde vallen. Ja. En dan wordt het kind geboren van die vrouw, haar toekomst, haar enig ik. Wij weten, dat is de Messias. Althans, je zou kunnen zeggen Jezus van Nazareth, want dat is he, de Messias. Maar sowieso het nageslacht, de toekomst van deze mensen. Die wordt geboren en die draak die staat klaar om dat te verslinden. Er zijn ontzettend veel draken die zullen proberen om jouw liefde voor de ander de nek om te draaien. Probeer in deze stad, heel praktisch, probeer in deze stad maar eens iemand die uit zijn woning wordt gezet, een woning te geven. Nou vraag maar aan mensen die dat proberen, hoe vaak ze worden tegengewerkt, hoe weinig kansen er zijn, hoe weinig mogelijkheden. En allemaal met goede redenen, want wie zal het betalen? En ja, ook als je aan mij vraagt, neem jij ze dan in huis? Ja, dan zeggen die en ik ook wel eens tegen elkaar, we hebben er al genoeg gehad. Snap je? Dus er is iets aan de hand met liefde, met naaste liefde. Er zit een draak tegenover. En die draak probeert het op te vreten. En hij vreet eerst ons geloof op. Maar daar zorgt God voor. God die pakt dat kind en die zet het weg naast hem op een stoel. Punt. Jullie komen niet meer, de draak komt niet meer aan het nageslacht van die vrouw. Ik ga voorkomen dat die draak het gaat winnen. Dus de Messias, de redder, de verlosser, de machthebber van deze wereld, die zit naast God, daar kan de draak niet meer bij. Oké. Maar wij dan? Ja, precies. Ik zei al, wij zijn of de vrouw of het nageslacht. Eén van twee. En dat kunnen we snappen. Denk maar eens aan jezelf als kind, of als je kind bent of tiener, denk maar eens aan jezelf en je ouders. Dan kun je het helemaal snappen. Die vrouw, zei ik al, is het beeld van de ware mens, van de liefdegever, van de mens die Gods bedoeling doet, van Israël, van de kerk, van doet de kerk Gods bedoeling, doet Israël Gods bedoeling. Nee, de bedoeling is dat wij, die vrouw is degene die God voor ogen had. En die God voor ogen had, dat probeerden wij ook te doen toen we onze kinderen meenamen naar de kerk en naar het woord en naar de Bijbel. Dus dat is het nageslacht. En als onze kinderen vragen, maar waarom zit ik hier? Ja, omdat wij geloven dat jij het gevecht met de draak gaat winnen. Omdat wij geloven dat God jouw kerk gaat maken. Ja, zie je wel, het is allemaal ingeprent en ingedoctrineerd. Ja, maar mijn lief, wat wil je dan? Had je dan gewild dat we jou hadden opgevoed van probeer zoveel mogelijk miljoenen te verzamelen, ook al sterven mensen van de honger, want dan heb je tenminste... Had je dat gewild dan? Nee, ja, ook niet misschien. Nee, maar dat komt al omdat we zijn begonnen met je te leren bidden. Ja, maar pap, mam, waarom? Wat moet ik met het gebed op deze wereld? Kijk, dat is de draak. De draak in ons, die probeert te voorkomen dat we überhaupt geloof zouden hechten aan de liefde van God. Ja, maar als God liefde is, waarom is dan dit, waarom is dan dat? En zo hebben we allerlei argumenten om vooral maar niet aan de kant van de vrouw te blijven staan. Dus de draak die probeert die vrouw eerst de nek om te draaien, want dat kind is weg. Maar die draak probeert eerst die vrouw de nek om te draaien. Op een manier waarvan God heeft gezegd, dat doe ik nooit weer. Ik ga ze allemaal verzuipen, had God een keer gezegd. En toen dat gebeurd was, zei hij, nee, dit doe ik nooit weer. Nee, de mensheid zal nooit meer door water vergaan. Ook niet door een tsunami. Een tsunami vraagt zijn doden, maar het is niet de eind van de mensheid. En die draak, die spuugt zijn hele tsunami achter de vrouw aan. En de aarde denkt, nee, God had gezegd, dat doen we niet. Dus de aarde opent zich, op, weg water. En die vrouw was onbereikbaar. Wij zijn, lieve gemeente, thuis en in de kerk, wij zijn onbereikbaar geworden voor de draak. Als kerk. Waarom? Omdat op de een of andere manier God het niet toelaat dat er een tijd zal komen dat mensen niet meer van elkaar houden. Ja, nog een keer. Waarom zijn wij onbereikbaar voor de draak? Omdat God het niet toelaat dat er een tijd zal komen dat mensen niks meer zullen horen van de liefde. En is dat dan onze plaats? Vraagt een kind, moet ik dan daarom naar de kerk? Ben ik daarom dan op deze aarde? Is dat dan wat ik doen moet? En dan kunnen wij niks anders zeggen tegen die kinderen dan, maar wat had je dan liever geleerd? Ja, maar hij heeft wel nieuwe Nike's. Wat moet je dan zeggen? Ja, maar wij geven 5% van ons inkomen aan voedselhulp. Er zijn geen nieuwe Nike's, sorry. Wat een rotkeuze. Is het nou een rotkeuze tussen nieuwe Nike's en voedselhulp aan anderen? Ja, voor het kind wel. Voor die tiener wel. De eerste mobiele telefoon die wij voor een van de kinderen kozen, omdat we vonden dat ze bereikbaar moest zijn, kon rekenen op hoon. Ze zien me hier al mee aankomen, pap. Ik hoor het er nog zeggen. Ja, maar lieve meid, maar die van toen nog in de gulden tijd, die van 300 gulden. Ria en ik willen liever die 200 gulden aan iets anders besteden. Dankjewel. De draak begint in de kerk, daar waar mensen elkaar lief hebben. Daar stookt hij de priesters op om kinderen te misbruiken. Daar stookt hij mensen op om te zeggen, ach joh, wie interesseert het nog meedoen, kom op. Alles verandert, waarom zou ik erbij blijven? Daar stookt hij de mensen op om kritiek te hebben op alles wat er maar gebeurt. Dat is zo. Maar hij kan de kerk niet opvreten. Maar het nageslacht wel. Lieve kinderen, of je nou 60 bent of 10, maakt niet uit. De draak kan jou opvreten. De draak kan jou leren dat je met een diploma meer haalt dan met biddende knieën. De draak kan jou leren dat je meer haalt met populair zijn in jouw groep, dat dat meer winst oplevert dan meedoen in een gebedskring. De draak kan jou leren dat de nieuwste mobiele telefoon belangrijker is dan voedselhulp aan mensen die hier in Stedenwijk hun eten niet kunnen betalen. En laten we eerlijk zijn, die nieuwe Nike's spreken veel meer aan dan een boodschappentas. Dat snap ik. Als je nu vraagt, maar wat is nou mijn plaats op deze wereld? Dan weet je het. Je weet nu al, want eerlijk gezegd, en dan gaan we naar de afronding toe. Eerlijk gezegd, iedereen die deze woorden hoort, is nu nageslacht. Daar kom je niet onderuit. Want je hebt namelijk nu al een keus gekregen. Waar doe ik aan mee? En je merkt dan al bij jezelf dat naar boven komt, ja maar Peter, dit redden we toch nooit. Nee, die draak die zit meteen voor de geboorte van een nieuw leven. Alles wat ook maar leven kan wekken in jouw woorden en daden, daar zit die draak voor. Want die draak heeft er geen belang bij dat liefde op aarde regeert. De draak heeft er belang bij dat de ene wereldleider de andere uitlacht bij de VN. Daar heeft de draak belang bij. De draak heeft belang bij ontregeling van de wereld. Lieve ouders, ik snap dat het ongelooflijk moeilijk is om je kinderen mee te nemen. Maar lees ze dan dit verhaal voor. En vertel ze, luister, er zijn twee dingen in deze wereld waar je aan vast kunt houden. De Messias heeft de dood overwonnen, dus wees niet bang. Ook al hoor je niet bij de populaire groep, ze kunnen je leven niet afnemen. Dat kan niet. Want de Messias zit bij God. In de hemel is geen aanklacht meer. Leef je leven in de liefde van God. En het tweede is, hier op aarde, die vrouw zal ook altijd blijven bestaan. En als je kind dan zegt, ja maar pap, mam, moet ik dan die vrouw zijn? Ja, dan moet je loslaten. Dan moet je echt tegen ze zeggen, dat is jouw keus. Het is jouw keus om draak of vrouw te zijn. Eén van twee. Er is geen tussenweg. Er is niet een klein beetje draak of een klein beetje vrouw. Want ze zitten tegenover elkaar. De een baart het leven. De ander vermoordt het leven. Zwart-wit, ik kan het niet mooier maken. En Jezus die zegt dan, en daar eindigen we dan mee. Jezus die zegt dan tegen jullie, luister. Wees niet blij om wat je in de liefde kunt doen. Wees niet blij om de demonen die uitgedreven worden. Wees niet blij of verheug je niet in alle goede daden die je moet doen of kunt doen. Of alle strijd die je doormaakt. Ga daar alsjeblieft je niet in verlekkeren. Ga niet zeggen van, oh maar omdat wij zo goed voedsel uitdelen, horen wij bij. Nee, dat is de lol van het verhaal niet. Jezus zegt, de lol van het verhaal in de hemel is dat jouw naam in de hemel opgeschreven staat. En wat betekent dat dan? Nou, als je dat opzoekt in de Bijbel, dus je gaat terugkijken naar overal waar die naam staat, waar de naam in de hemel staat, dan betekent dat eigenlijk dat God over die naam zegt. Over Peter, over Ria, de namen van hun kinderen, jouw naam, de namen van hun vrienden. Want die horen allemaal deze woorden. Dat betekent dat onze God op het moment dat jij binnenkomt, maar ook nu al, zegt van, joh Gerard, luister eens, jouw naam staat in mijn hand. Dat betekent dat jij voor eeuwig mijn kind bent. Ja maar, ja, ik weet het. Je vindt je geloof maar niks, of je hebt een heel andere richting, of je denkt van alles en nog wat. Maar Gerard, jouw naam staat erin. Elisabeth, jouw naam staat in mijn hand. Ja, uiteindelijk kom je boven, beeld hè, beeld, hou me te goed, het is een metafoor, kom je boven. En dan klop je aan op de hemelpoort. En dan kijkt Petrus, die kijkt in Gods hand. Hoe zei je dat je heet? Oscar. Ja, klopt, Oscar. Welkom. En jij denkt dan bij jezelf, hoe is het in de wereld mogelijk dat ik met alles wat ik mezelf en anderen heb kunnen verwijten, dat ik nu geen enkel verwijt meer in de hemel hoor. Lieverd, dat ligt niet aan jou. Dat ligt aan het feit dat God zegt, duvel, duvel op. Geloof in hem. Amen.